Nou, ze is al weg, maar dankjewel Ayara voor de liederen. Die hebben mij bemoedigd in het brengen van het komende woord. Het gaat over op de proef gesteld worden in de woestijn. Alles, bijna alles moet ik zeggen, wordt tegenwoordig getest. Je kunt van alles komen te weten over restaurants, hotels, auto's, fietsen, supermarkten en ga zo maar door. Ook als je iets gekocht hebt, vooral via internet, of ergens hebt gegeten, dan wordt er gelijk om een beoordeling gevraagd. Ik vind dat altijd hoogst irritant. De driftboot ook. Tegenwoordig worden kinderen ook al van jongs af aan worden ze getoetst om te kijken hoe hun ontwikkeling is. Dat begint al op het consultatiebureau. En zelfs bij peuters, daar wordt al hun taalvaardigheid en rekenontwikkeling getoetst door middel van CITO-toetsen zelfs. Ik heb gevraagd aan Magda hoe vaak een basisschoolkind getoetst wordt, maar dat was in ieder geval heel veel, zei ze. Heel vaak worden kinderen getoetst. En wat je daar nou van vindt of moet vinden, dat laat ik even in het midden. Daar gaat het vandaag niet om. Worden wij als christenen ook getoetst? Worden wij ook getest? Ik zie al mensen ja schudden. Jazeker. De Bijbel die noemt dat op de proef gesteld worden. En Jezus die ging ons daarin voor. Hij werd op de proef gesteld in de woestijn. Dat wil ik met jullie lezen. Dat is Lucas 4. Vers 1 tot en met 13. Lucas 4, vers 1 tot en met 13. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die er mee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want, er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat uw voet niet zult, dat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Na zijn doop gaat Jezus vervuld van de Heilige Geest, staat er in vers 1... door de Heilige Geest geleid de woestijn in, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Dat staat allemaal in vers 1 en 2. Dat zou je eigenlijk niet verwachten. Geleid door de Heilige Geest de woestijn in, om verzocht te worden, om op de proef gesteld te worden. Je zou kunnen denken, had de Heilige Geest dat niet anders kunnen leiden? Dat is een beetje open deur. Nee, dat moest wel degelijk zo zijn. Hoe had Jezus anders de hoge priester kunnen worden, die in alles verzocht is geworden en daardoor ook in alles met ons mee kan voelen? Hebreeën 4, vers 15. Dat kon niet anders, dat moest zo zijn. Jezus moest in hetzelfde verzocht worden als waarin wij ook verzocht worden. Want worden wij ook de woestijn in geleid om op de proef gesteld te worden? Misschien niet letterlijk de woestijn in. Maar jazeker, wij worden ook door de Heilige Geest geleid de woestijn in. Leidt de Heilige Geest ons om de moeilijkheden heen? Nee. Hij helpt ons er doorheen. 40 dagen, staat er, zwierf hij rond in de woestijn. En hij at niet. Ik ben zelf nooit in een woestijn geweest, maar het moet er heel heet en heel erg droog zijn. Ik heb ook wel eens een dag gevast. Een poosje terug ook een weekend. Toen we voor leiders hebben gevast in onze gemeente. Maar 40 dagen, dat heb ik nooit gedaan. En als ik vast, dan doe ik dat behoorlijk streng. Ik eet dan niks. Ik kan er ook goed tegen. Drinken doe ik wel. Maar 40 dagen, je moet je even voorstellen hoe dat is. Dan krijg je honger. Echte honger krijg je dan. Dat staat er ook, hè? Jezus had ook grote honger, staat er. En dan op dat moment, nadat hij dus al 40 dagen rondgezworven had, komt de duivel. En dat is wat ik ook in mijn eigen leven ervaar. Als je op je zwakst bent, dan staat de beproeving staat aan de deur. Dat is bij Jezus ook zo. Ga maar na, ik maak het even praktisch. Je hebt slecht geslapen. Of je hebt de hele week hard gewerkt. Of vul maar in. Of je hebt net een heel mooi concert gehad. Ik spreek even voor mezelf. Of een slecht concert. Of kinderen die het bloed onder de nagels vandaan halen. Die heb ik niet hoor. Seks op tv. Een opmerking van een broeder of zuster. Trouwens, ook na een topervaring met God zijn we vaak kwetsbaar. Als de Heer je gezegend heeft hier en je loopt de deur uit en je komt thuis, dan kan het zo zijn dat er in één keer een moment komt dat je verzocht wordt, omdat er, ik weet niet wat gebeurt, misschien met je echtgenoot of je krijgt een bericht. Of het lijkt zo simpel, hè? De duivel zegt, als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in brood te veranderen, vers 4. En Jezus zegt dan, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Punt, vers 5. Hij was de zoon van God, toch? Dat was toch een peulenschildje? Ja, maar hij was ook mens. Daarom heb ik dit zo aangedikt van de momenten dat je zwak kan zijn. Hij ervaarde het precies hetzelfde als wat jij en ik ervaren. Dit was een heel moeilijk moment. Vooral fysiek. En dan die vraag. Als u de zoon van God bent. Jezus hoeft zich helemaal niet te bewijzen. Hij is de zoon van God. Maar op dat moment komt de duivel als hij zo zwak is met die vraag. En zo is het ook met ons. Wij hoeven niet te bewijzen dat we kinderen van God zijn. Als je je leven aan God gegeven hebt, dan ben je een kind van God. We zijn het. En weet je, daar word je telkens op aangevallen. Jullie misschien niet, maar ik wel. Ja, ik zeker. Zo van, nou, als je een christen bent, dan moet je toch wel elke dag stille tijd gehouden hebben. En als je het niet gedaan hebt, dan zegt de duivel, ben jij nou een kind van God? Of hoe heb je dat nou kunnen doen? Dat doet een christen toch niet? Of door je broeder en zuster die zeggen van, hey, je moet er wel dit en dat doen, want anders ben je geen echt christen. En vooral als er iets fout is gegaan in je leven, hè, als er zonde is gekomen. Dan word je daarop aangesproken, dan word je aangevallen. Van, ben jij nou een kind van God? Halleluja, ik ben een kind van God. Waardoor? Door Jezus Christus. En niets anders. Ik hoef niet te bewijzen dat ik een kind van God ben. In hem ben ik een kind van God. Jezus gebruikte inderdaad de Bijbel om de Satan te antwoorden. Het zijn trouwens allemaal teksten uit Deuteronomium. En het is heel goed belangrijk om die Bijbel te kennen. Dat horen we elke week wel een beetje hier. Maar dat is waar. Want daarmee kun je weerstand bieden. Daarmee kun je leren onderscheiden wat die Satan aan het doen is. Het is alleen niet genoeg om de Bijbel te kennen. Het is niet genoeg om te weten dat er 12 discipelen waren en welke Bijbelboeken er zijn. Je moet het leren gebruiken in de strijd. Jezus antwoordt dan, de mens leeft niet van brood alleen, in vers 4. En dat staat niet in deze vertaling, zegt erbij. Dat staat in de herziene Statenvertaling. En waarom dat er niet in staat, dat moet je me niet vragen, dat weet ik niet. Leeft niet van brood alleen, staat er wel, maar er staat niet, maar van elk woord van God. Ja. Met andere woorden, Jezus zegt hier, eigenlijk ben ik niet gekomen om die trucjes te doen en om van een steen brood te maken. Maar ik ben hier gekomen als zoon van God. En daar ga je mij niet van afhouden. Dat is wat hij tegen de Satan zegt hier. Wat is er nou eigenlijk tegen op het maken van brood van een steen? Ja. Op zich. Hij had honger natuurlijk. Dus waarom zou je dat nou niet doen? Op zich is daar niks mis mee om van steen brood te maken. Maar het past totaal niet in het plan van God. En dat zou Jezus van zijn missie hebben afgeleid. En dat is iets waar de boze telkens mee bezig is. Om ons af te leiden van waar het eigenlijk om gaat. En wat dat is, daar kom ik straks op terug. Dan in vers 5 wordt Jezus door de duivel naar een hooggelegen plaats gebracht, staat er. Hij laat hem alle koninkrijken van de wereld zien. En hij spiegelt hem voor dat hij hem had hij hem alle macht kan geven en alle roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan erover beschikken, zegt hij, als Jezus hem dan maar aanbidt. Als ik dit lees, dan is dit zo'n frontale aanval op Jezus, dat het bijna lachwekkend overkomt. De duivel die kan toch eigenlijk wel weten dat Jezus dit nooit zal doen. Maar toch is die verleiding, denk ik, op dat moment veel groter geweest dan we denken, dan ik denk. Jezus wist wat hem te wachten stond. En dit lijkt op deze manier op een makkelijkere manier om alle macht te krijgen dan aan het kruis te sterven. Aan het kruis te gaan en te sterven en daar nu weer op te staan. Is dat trouwens waar? Dat de duivel hier zegt dat hij hem alle macht en roem kan geven. Is dat waar? Wat zei Alex? Ja. Dus is hem dan alle macht en roem gegeven? Nee. Tuurlijk niet. In Matteüs 28, vers 18 zegt Jezus: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Niet de Satan. Vers 18, ja. Zeg ik dat?
Ja, het is voor de Satan, maar het is voor de opstanding.
Dus na de opstanding. Ja, dit verhaal is voor de opstanding, ja.
Het verhaal is voor de opstanding. En hij is hier zo van de wereld, Satan. Ja, dus op basis daarvan had hij wat aan te bieden qua wereldse macht.
Ja. Maar niet...
De opstanding is iets anders dan de grond.
Precies. Maar niet alle macht, of wel?
Alle macht over het, in ieder geval over datgene wat we niet zien.
Ja, maar niet alle macht in hemel op aarde. Nee. Voor ons christenen denk ik dat die verleiding misschien wel groter is. Elke keer als we gebruikt worden door God, elke keer als we gezegend worden door God, is hij als de kippen bij hem te zeggen: wat ben jij goed, zeg. Niemand kan dat zoals jij. En als je niet oppast, ga je het nog geloven ook. En ga je daarna gedragen. God heeft jou zo gezegend. God heeft jou zo gebruikt. En iedereen moet naar jou luisteren. Jij bent de perfect leader. Als je niet oppast, ga je die kant op. Begrijp me goed, het is niet verkeerd om te weten waar je goed in bent. Het is niet verkeerd om te weten dat je iets goed hebt gedaan, maar blijf nederig. Want die boos staat aan de deur om te kloppen. Weet wie je schepper is en blijf voor ogen houden wie dit in jou en door jou doet. Jezus antwoordt dan in vers 8, er staat geschreven: aanbid de Heer uw koning, vereer alleen hem. Kijk uit met het klakkeloos volgen van geestelijke leiders en of het klakkeloos aannemen van wat ze zeggen. Ik kom hier straks op terug. Dan brengt de duivel Jezus naar Jeruzalem en zet hem op het hoogste punt van de tempel. En zegt tegen hem: als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. En hij citeert hier de Bijbel. Er staat in hem geschreven, zegt hij: zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen ze u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten. En dan moet je oppassen, want nou wordt de duivel vroom. Hij gebruikt hier het woord van God. En dan kun je ervan op aan dat er iets niet klopt. Klopt dit? Staan deze teksten in de Bijbel? Ja. Ja. Ja, iedereen kan zijn verwijzing opzoeken in de Bijbel. Of op internet of whatever. Ja. Ja, het staat in de Bijbel. Maar klopt het dan wel wat hij zegt? Dat klopt wel, alleen er staat niet bij van dat als je naar beneden springt, van de tempel af, dat de engelen dan je zullen dragen en je voet niet zal stoten. Want die tekst op zich, letterlijk, staat er wel. Dus zo sneaky, ik hou van het woord, sneaky, stiekem, is die duivel. Het is opnieuw die uitdaging aan Jezus om te laten zien dat hij de Zoon van God is. Hij hoeft niet te laten zien door zo'n absurde actie dat hij dat is. En hij is het en hij weet het. Ik heb altijd van die vragen in mijn hoofd, hè, als ik zo'n stuk, als ik daarover moest spreken of als ik het lees. Ik vroeg me af, wat zou er gebeurd zijn als Jezus wel gesprongen was? Dat is een hele verkeerde vraag, maar... Nee, dat klopt. Dat is ook speculeren wat ik nu doe, maar ik hou er wel een beetje van. Ja. Dan was het klaar geweest. Ja. Ja, ik denk dan meer letterlijk, hè? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk, hoor. Hij zou echt naar beneden gevallen zijn, denk ik. Ja. Want hij was mens, hè? Zo is dat. Jezus die springt niet naar beneden. Hij weet waarvoor hij hier is. Namelijk om onze redder te worden. En laat zich daar niet van afhouden. En ook wij moeten daarvoor oppassen ons niet te laten verleiden om dingen te doen. Om maar te willen bewijzen dat je een goed kind van God bent. Wij zijn niet goed. God is goed. En alleen door hem kunnen we het goede doen. Jezus zegt in vers 12. Er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. En toen liet de duivel hem in het vervolg met rust. Hè? Nee, inderdaad, absoluut niet. In vers 13 staat, toen de duivel Jezus aan al deze beproeving had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Dat was alleen toen. En zo is het ook met ons. Als we beproefd zijn, aangevallen zijn, iets overwonnen hebben in ons leven, dan denken we wel eens dat we er zijn. Dat er geen strijd meer zal komen. Maar wees gerust, dat is niet zo. De strijd gaat door. Maar, ik heb dat al eens een keer eerder in de preek gezet, zeg, door de strijd word je sterk. Want de vers na het gedeelte wat we gelezen hebben, Lucas 4 vers 14 zegt, Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. De strijd maakt ons sterker. Nou, dat is een prachtig gedeelte, maar hoe worden wij op de proef gesteld? Hoe worden jullie op de proef gesteld? Ik zal straks vertellen hoe ik op de proef gesteld word. Je mag ook in het algemeen spreken, hoor. Je hoeft niet echt heel persoonlijk. Mag wel. Hoe worden wij op de proef gesteld? Door je gezondheid, ja. Het kan een beproeving zijn eten, als je het afvallen bent zoals ik. Laat ik nog even de punten doornemen. Punt 1. We worden aangesproken op onze identiteit. Wie ben ik en wie ben ik in Christus? We worden op de proef gesteld macht en roem, eigen eer. En punt 3, we worden uitgedaagd om onszelf te bewijzen. Misschien zijn er nog meer mensen die iets willen delen daarover. Dan zal ik wel iets over mezelf moeten vertellen, vrees ik. Ik word vooral op het eerste punt, mijn identiteit, word ik telkens opnieuw aangesproken. Door dingen in mijn jeugd, laat ik het zo zeggen, ben ik eigenlijk ten diepste heel onzeker. En de Heer heeft me ook daarop aangesproken om daar iets aan te doen. Ik ben in therapie op het moment. Er is iemand die gesprekken voert over mijn jeugd en wat ik daarin beleefd heb en doorgemaakt. Om even aan te geven hoe dat is voor mij. Als ik hier sta bijvoorbeeld, om te spreken, misschien kom ik helemaal niet zo over, maar ten diepste ben ik heel onzeker. En denk ik dat ik het eigenlijk niet kan. En dat heb ik niet alleen als ik hier sta, maar dat heb ik ook als ik muziek maak. Of in allerlei situaties dat ik denk, maar die mensen moeten me niet. En zo probeert de tegenstander, de duivel, probeert me af te houden van datgene wat ik wil doen. Wat hij door mij wil doen. Door Jezus door mij wil doen. Punt 2, daar heb ik ook last van. Macht en roem. Het liefste zou ik horen als ik klaar ben straks en de dienst is afgelopen, dat iedereen naar me afkomt en zegt, Gert, dat vond ik een geweldige preek. Wat heb je dat goed gedaan. En dan, dat streelt mij. Ja, het heeft met elkaar te maken, klopt. Ja. Daarom wijs ik dat ook af tegenwoordig. Ik zeg, ja, het is gewoon de Heer die sprak. Ja. We zijn ook heel erg geneigd om mensen de hoogte in te steken. Hè? Pas daarvoor op. Te zeggen van, wow, wat is dat een geweldige spreker. Weet jij hoe die thuis is? Nee. Oké. Mezelf bewijzen, dat is punt 3. Kon ik nog niet zoiets verzinnen eigenlijk, dat ik daarmee bezig ben. Nee. Nog even, dat is eigenlijk is dat een ABC'tje van het evangelie. Wat moet je nou doen als je bent op de proef bent gesteld en je bent gevallen voor de verzoeking. Wat moet je dan doen? Om hulp roepen. Ja? Aan wie? Ja. Ja. Het is eigenlijk een ABC'tje, hè? Belijden. Belijd elkander uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Jacobus 3 vers 8. 5 vers 16, sorry. Ik had mijn bril niet op. Een ander ding is weerstand bieden. En dat staat in Petrus 5 vers 8 en 9. Er staat één zinnetje. Stel u tegen hem te weer. En als je er niet uitkomt, en ik spreek ook voor mezelf, zoek hulp. Zoek professionele hulp. Hij wil ons altijd isoleren van de rest. Ons doen geloven dat we de enige zijn die dat hebben. Tot slot, de duivel die probeerde Jezus van zijn missie af te houden. Dat was onze redder worden, onze koning. Hij wil ons ook afleiden van onze missie. Wat is onze missie? Discipelen maken. Discipelen worden, discipelen maken. Dat is onze missie. Ja. Zeg je, Charlie? En daarin te volharden, natuurlijk. Ja. Amen.